We gaan naar 1 Samuel hoofdstuk 1. En ik wil met jullie een nieuwe korte serie beginnen. We hebben Jacobus afgerond. En zoals mijn gewoonte is, probeer ik inderdaad series te preken. Dat helpt mij, omdat ik weet wat de volgende preek is. Hoef ik niet elke keer mijn hoofd te breken over wat ik moet gaan brengen. Maar het helpt ons allemaal ook om onze Bijbel steeds beter te leren kennen. Niet alleen losse stukjes, maar hoe dingen aan elkaar verbonden zijn in de Bijbel. En ik probeer ook vaak, als ik iets uit het Nieuwe Testament heb gebracht, dan iets uit het Oude Testament te brengen. En dus ik was deze week aan het nadenken wat de volgende Oud-Testamentische serie zou zijn. Ik wil met jullie gaan nadenken over het leven van Samuel. Samuel was natuurlijk, staat bekend als de profeet die David gezalfd heeft om koning te zijn. Daar komen we inderdaad ook nog wel. Maar als we het verhaal van Samuel goed willen begrijpen, dan zullen we ook moeten beginnen bij de moeder van Samuel. Hij had natuurlijk ook een vader, maar zijn moeder speelt een belangrijke rol in zijn leven en dat willen we eigenlijk vandaag gaan uitlichten. Samuel was geboren in een tijd van enorme geestelijke nood, geestelijk verval zou je kunnen zeggen. Als je een beetje terugbladert van 1 Samuel, dan zie je eerst het boekje Rut en daarna het boek Richteren. En Richteren, als je iets van het boek Richteren weet, dan weet je dat dat een periode was van enkele honderden jaren tussen Jozua die de opvolger was van Mozes, die het volk het beloofde land inbracht, en de eerste koning, Saul, dat hele stuk daartussen, daar speelt het boek Richteren zich af. En ook het boek Rut speelt zich af tijdens het boek van Richteren. En 1 Samuel is eigenlijk het laatste stukje, in ieder geval de eerste paar hoofdstukken van 1 Samuel, zou je kunnen plakken aan het einde van het boek Richteren. Samuel is eigenlijk de laatste richter van Israël. Een richter was eigenlijk een leider, een lokale leider, die opgericht werd door de Heere God om het volk geestelijk aan te sporen, maar ook om het volk te bevrijden van de constante vijanden die Israël belaagde in dat beloofde land. En Samuel groeit op, wordt geboren in die tijd van de richteren. En dat is een tijd van geestelijk verval. We zien dat inderdaad in het boek Richteren. Als we daar gewoon eens een paar teksten bij pakken. In een hoofdstuk 2. Daar zien we dat toen Jozua, de dienaar van de Heere, gestorven was, 110 jaar oud, en zij hem begraven hadden in het gebied dat zijn erfelijk bezit was, in Timnat-Heres, op een berg van Ephraim ten noorden van de berg Gaas, en ook heel die generatie met zijn vaderen verenigd was, stond er na hen een andere generatie op, die de Heere niet kende, en evenmin de daden die hij voor Israël verricht had. En toen deden de Israëlieten wat slecht was in de ogen van de Heere en zij dienden de Baals. De Baals, dat is de belangrijkste god van de Kanaanieten, de volken die in dat gebied zich ook gevestigd had. En de Baal was een god van vruchtbaarheid. Als je de gewassen wilde doen laten slagen, dan bracht je een offer aan de Baal. En er waren allerlei plekken, soms tempels, maar ook gewoon soms, niet zo indrukwekkend, maar gewoon een plek waar je kon aanbidden bovenop een berg, waar je een offer kon brengen. En het was natuurlijk afgoderij, wat daar gedaan werd. En Israël werd constant in verleiding gebracht om die ene ware God die hen bevrijd had uit de slavernij van Egypte, om die constant, ze werd constant verleid om die God te vergeten, te verwerpen. En te grijpen naar wat iedereen om hen heen deed. En dat was offers brengen aan de god Baal. En dit is precies wat er gebeurt in het boek Richteren. Er was geen kwestie van een centrale leiderschap. Jozua was de laatste grote centrale geestelijke, maar ook militaire leider van het volk. En toen hij stierf, viel er een gat. Er was niemand die hem opvolgde. Er was niemand die de geestelijke volwassenheid had om dat volk geestelijk te blijven leiden en aansporen. En dan staat er meerdere keren in het boek: in die dagen was er geen koning in Israël en ieder deed wat juist was in zijn ogen. Men leefde er maar een beetje op los. Iedereen had een eigen moreel. Iedereen deed wat hij zelf goed dacht. En er was niet één persoon die zei: jongens, wij moeten de Heere volgen. We lezen het opnieuw in hoofdstuk 21. In die dagen was er geen koning in Israël en ieder deed wat juist was in zijn ogen. En is het niet zo dat vandaag de dag ook nog steeds dit soort leefwijze heel erg populair is? Vraag maar eens een keer rond op straat in Nederland en iedereen heeft zijn eigen gedachten en eigen manier van leven, zijn eigen moraal. En het idee is: zolang je een ander geen kwaad doet, maakt het niet uit hoe je leeft. En het idee van tolerantie wordt op alles toegepast, ook dingen die de Heer verboden heeft. Dus de dagen van Samuel zijn niet heel anders dan de dagen waarin wij geboren zijn en opgegroeid zijn en nu ook leven. Als je het boek Richteren leest, dan kom je aan het einde van het boek, kom je een paar verhalen tegen waarvan je zou denken: moet dat in de Bijbel staan? Wat voor verlossende waarde heeft het verhaal van... Nou, ik heb even twee plaatjes op het scherm hier. Het verhaal van de afgoderij van Micha en de gruweldaad van Gibea. Nou, die gruweldaad van Gibea, nou, dat wil je eigenlijk helemaal niet lezen. Het gaat over een vrouw die misbruikt wordt en uiteindelijk sterft op de drempel van het huis waar ze verblijft. Waarom staan deze verhalen in de Bijbel? Om aan te tonen hoe slecht het ging geestelijk gesproken met het volk. Hoe ver het volk was afgedwaald van die ware leer en het dienen van de ware God. Nou, dat is een beetje de achtergrond van het boek Samuel. Maar niet alleen het volk was in geestelijk verval, maar ook de priesters. Het hele priestersysteem was niet wat het zijn moest. We lezen in Samuel dat Eli, de priester die op dat moment de geestelijke leider is van de tempel. Het is eigenlijk nog niet eens een tempel, het is nog steeds een tent. Het is pas in de tijd van David dat er een gebouw gaat komen. Maar Eli, de priester, die heeft twee zonen en die zonen die helpen ook met de offerdiensten. En we lezen in 1 Samuel hoofdstuk 2 dat deze zonen van Eli verdorven waren. Zij kenden de Heere niet. En dan wordt er uitgelegd dat als er offers gebracht worden, dat Hofni en Pinehas, die komen dan naar het vlees toe en die zoeken zich het beste vlees uit voor zichzelf. En wat overblijft wordt geofferd aan de Heer. Terwijl ze eigenlijk bepaalde regels hadden voor hoe zij het vlees mochten ontvangen en hoe dat geofferd werd. En er staat zelfs bij dat die jongens sliepen met de vrouwen die daar bij die aanbiddingstent de Heere dienden. Dus je hebt enorme geestelijke toestanden hier waarin Samuel geboren wordt. Als je het boek Richteren leest, dan zie je daar constant een cyclus terugkomen. Een cyclus die begint met geestelijk verval, waarin de mensen zich afkeren van Yahweh, van de enige ware God. De Baals achterna gaan. Dan stuurt God een vijand die hen komt verdrukken. Ze stelen hun oogst. Ze beroven hen van hun goederen. Dan wordt er opeens gerealiseerd hoe ver ze zijn afgegleden van de Heer. En dat ze eigenlijk weer terug moeten naar God. En dan komt die hulproep: God, wees barmhartig. Heere God, we zitten volledig weer in slavernij. Precies wat we in Egypte ervoeren, ervaren we nu opnieuw. Help ons. En dan stuurt God een richter, een leider, een geestelijke volwassen persoon die hen weer op de Heer kan richten. Er komt verlossing van hun vijand en er komt rust. En deze cyclus die zie je 6 keer gebeuren in het boek Richteren. Want zodra er weer rust is, dan gaan mensen weer op hun gemak leven. Komen weer in geestelijk verval terecht. Ervaren weer verdrukking van vijanden. En realiseren zich, oei, het is weer gebeurd. De cyclus van Richteren is de cyclus van ons leven niet. De cyclus van Richteren zien wij zo vaak terug in onszelf. We raken geestelijk lauw. We gaan vertrouwen op ons eigen inzicht. We leven weer voor andere dingen. Het vuurtje is weer op een laag pitje. De Bijbel wordt weer aan de kant geschoven. De wereld wordt opeens weer aantrekkelijk. We raken verstrikt in een of andere hobby of bezigheid die ons de vreugde geeft die we eigenlijk uit de Heer zouden moeten ontvangen. We raken in geestelijk verval en dan komt opeens dat moment dat we in beproeving raken. Er gebeurt iets in ons leven. Misschien een ongeluk of een moment waarin we worden wakker geschud en we ons realiseren hoe ver we van de Heer weg zijn. En nu zijn we in de problemen. En nu opeens zien we hoeveel we de Heer nodig hebben. En dan komt die hulproep weer naar God: Heer, help mij. Als we überhaupt de vrijmoedigheid hebben om tot God te gaan, omdat we vaak zo met een schaamtevol gehangen hoofd bij God terug moeten komen, realiserend hoe ver we zijn afgeweken van zijn paden. En dan is er weer die genade van God, die vergeving, die verzoening. Het geduld van God die ons weer terugneemt, bij de hand neemt en ons helpt een stukje verlossing in ons leven te ervaren, zodat we weer rust mogen ontvangen. Nou, deze hele cyclus, daarin wordt Samuel geboren. En wel uit een diep verdriet. Want als we kijken naar het leven van de moeder van Samuel, Hanna, dan zien we daar een vrouw die in eerste instantie kinderloos is. We lezen het verhaal in 1 Samuel hoofdstuk 1. Daar staat: er was een man uit Ramataim Zofim, uit het bergland van Efraïm, en zijn naam was Elkana, een zoon van Jeroham, de zoon van Elehu, de zoon van Togu, de zoon van Zuf en Efratit. En hij had 2 vrouwen. Daar moeten we even bij stilstaan, want dit zijn ook weer dingen die ons misschien storen of verwarren, of in ieder geval vragen opwekken als we zo lezen in de Bijbel. Want het feit dat mannen meerdere vrouwen hadden in de Bijbel, dat vinden we een beetje vreemd. En we vragen ons af of dat wel goed is. Nou, we moeten ons realiseren in eerste instantie dat een alleenstaande vrouw in de oudheid heel erg kwetsbaar was. En vaak was het zo dat een man een tweede vrouw erbij kon nemen, niet enkel om zeg maar een harem te creëren, maar ook om zorg te dragen voor een vrouw. Er waren geen instanties, er waren geen potjes waar ze gebruik van konden maken, er waren geen overheidsmaatregelen enzovoorts. Je was in de oudheid als vrouw ontzettend kwetsbaar. En dus het nemen van meerdere vrouwen is niet altijd een kwestie van begeerte, maar kan ook juist een hele goede zaak zijn waarin een man zich een bepaalde verantwoordelijkheid en zorg draagt over een vrouw. Dus, maar we moeten natuurlijk ook realiseren dat het niet het ideale is. God heeft niet Adam met Eva en nog een paar andere vrouwen gemaakt. Het oorspronkelijke plan van God is één man met één vrouw. En wat we zien is elke keer in de Bijbel, als dat plan van God voor het huwelijk en voor seksualiteit niet wordt nageleefd, komen er problemen. Overal waar je een man ziet met meerdere vrouwen in het Oude Testament, zie je dat er twist, jaloezie en allerlei andere vormen van vleeselijkheid naar boven komen. En daarmee zegt de Bijbel ook dat het plan van God, één man en één vrouw, het goede en het juiste plan is. Wat uiteindelijk zijn grootste zegen ontvangt. Maar goed, Elkana heeft twee vrouwen. De naam van de ene was Hanna en de naam van de andere Penina. Weet iemand trouwens wat de naam Hanna betekent? Genade, inderdaad. En wat een genade heeft zij trouwens ontvangen. Dat zal ook duidelijk worden in dit verhaal. Nu had Penina kinderen, maar Hanna had geen kinderen. En deze man ging van jaar tot jaar zijn stad uit om zich in Silo, dat was de plek waar de ark was, de plek waar de tent van God geplaatst was. Die zou later naar Jeruzalem verhuizen natuurlijk, waar David, en eigenlijk niet David, maar Salomo de tempel gaat bouwen. Deze man ging van jaar tot jaar zijn stad uit om zich in Silo voor de heren van de legermachten neer te buigen en offers te brengen. Daar waren de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas, priesters van de heren. En wanneer de dag kwam dat Elkana een offer bracht, gaf hij delen van het vlees aan Penina zijn vrouw en aan al haar zonen en haar dochters. Het was zo dat als je een offer bracht in de tempel, of in dit geval in de tabernakel, wij denken vaak dat al die offers gewoon opgebrand werden, maar eigenlijk maar een heel klein deel van die offers werden opgebrand. Het meeste van dat offervlees en van andere vormen van offers, dat werd ofwel aan de priester gegeven om hen te onderhouden. Het was een soort salaris in de vorm van in natura, zeg maar. Of het werd gewoon daar gegeten. Een groot deel van het offervlees werd voor het aangezicht van de Heer gegeten. Als een feestmaaltijd, als een dankbaarheidsmaaltijd. En Elkana en zijn gezin gingen elk jaar naar Jeruzalem. Sorry, niet Jeruzalem, Silo in dit geval. En ze brachten daar offers en ze gingen daar een feestmaaltijd eten voor de Heer. Uit dankbaarheid en uit aanbidding. En de porties werden verdeeld naar iedere vrouw en haar kinderen volgens dat zij nood hadden. Ja, dus Penina die had meerdere kinderen en zij kreeg dus grotere delen dan Hanna. En dat zien we ook in vers 5. Aan Hanna gaf hij een speciaal deel, want hij had Hanna lief. Maar de Heere had haar baarmoeder gesloten. Nou, dat klinkt eigenlijk alsof Hanna toch een groter deel kreeg dan Penina. Maar ik denk dat dit een verkeerde, of in ieder geval een ongelukkige vertaling is. En dat eigenlijk wat een alternatieve vertaling onderaan de sheet geeft misschien beter weer hoe de situatie werkelijk was. Een andere manier om dit vers te vertalen is: aan Hanna gaf hij een enkel deel, want alhoewel hij Hanna lief had, had de Heere haar baarmoeder toegesloten. Dus elke keer als Elkana met zijn gezin naar de tabernakel ging, kreeg Hanna het portie voor één persoon. En wat een pijnlijke gewaarwording was het elk jaar weer voor Hanna om te realiseren dat ze maar één portie kreeg. omdat de Heere haar baarmoeder had gesloten. Dit is natuurlijk een ontzettend schaamtevolle positie voor Hanna. Denk eens aan de roddel die de ronde deed. Dat misschien God haar gestraft had. En daarom dat ze geen kinderen kon krijgen. Dat er toch iets mis was in haar geestelijk leven en dat God haar buitenspel had gezet. Dat er een oordeel over haar leven hing. Omdat ze geen kinderen kon krijgen. En het was zo dat de jaarlijkse feesten voor het aangezicht van de Heer, die werden eerder voor Hanna een pijnlijk moment. En dat was het nog niet het enige. Want we lezen ook dat die andere vrouw, Penina, en bijzonder tijdens de feestdagen waarin zij optrokken naar de tabernakel, Hanna treiterde om haar telkens weer kwaad te maken. Kan je je voorstellen hoe Hanna zich voelt? Hoe veel minder zij zich voelt? Hoeveel verdriet zij draagt? Want is het niet zo dat de meeste vrouwen diep van binnen toch ook een kinderwens hebben? En vers 7, zo ging het jaar op jaar. En zo dikwijls als zij naar het huis van de Heer ging, treiterde Penina haar zo. En dan huilde zij en at niet. Ze had niet eens lust voor het hoogtepunt van het jaar, de feestmaaltijd voor de Heer. Als we het hebben over vreugde, zoals we liederen gezongen hebben eerder in deze dienst, Hanna had het niet. Ze kon het niet opbrengen. De realiteit was dat haar hart gewoon leeg was. Kan je je bedenken welke gevoelens Hanna had tegen God? Wat was haar godsbeeld? Misschien worstelde zij ook met haar beeld van God. Maar zij is een ontzettend voorbeeldige vrouw als we lezen hoe zij omgaat met het diepe verdriet van haar hart. En ook wij kunnen leren dat God in tijden van verdriet en onvervuld verlangen, misschien is jouw verlangen niet voor een kind, maar voor een levenspartner en de Heer heeft het jou niet gegeven. Of een bepaalde bediening in je leven, of wat dan ook. Ergens ben je teleurgesteld en het leven is niet zo gelopen zoals jij het gehoopt had. En Hanna wordt onderdrukt. En ik vraag me af of God niet in het leven van Hanna iets wil leren over hoe hij dit soort dingen toelaat om uiteindelijk een nog diepere vervulling te schenken. Hij geeft ons verlangens die niet verzadigd worden, zodat wij uiteindelijk onze verzadiging in hem gaan vinden. Denk eens aan het volk Israël, hoe zij eerst nog grotere verdrukking ervoeren toen Mozes aan de farao vroeg, of tegen de farao zei, laat mijn volk gaan. Wat gebeurde er in eerste instantie? De verdrukking werd groter. Nu moesten ze ook nog eens zelf het stro gaan verzamelen om de bakstenen te bakken. En het volk wordt nog zwaarder belast. Wat is God aan het doen daar? Er is een hulproep van het volk naar God. Heer, bevrijd ons. En het tegenovergestelde gebeurt. Ze worden nog meer belast. En God brengt dit volk tot het uiterste. Zodat wanneer de verlossing komt, die zo machtig en zo onherroepelijk is. Zo duidelijk. Dat alleen God de eer ervoor krijgt en dat hij meer eer zou krijgen als wanneer die verdrukking niet was vermeerderd. En God is bezig in het leven, in het hart van Hanna, om deze dienares van hem, deze dochter van hem, te vormen naar zijn beeld. En hij doet dat in eerste instantie door jarenlang de druk op haar hart en het verdriet in haar hart te laten leven. Zodat wanneer het verdriet uiteindelijk weggenomen wordt, wanneer de verlossing komt, wanneer de dam breekt als het ware, de dijk breekt en de verlossing van God binnenstroomt, dat de vreugde des te groter mag zijn, dat de vervulling des te zoeter mag zijn. Denk eens aan Naomi in het boek Rut. Hoe ook God in haar leven haar door een hele moeilijke periode brengt en eerst haar zonen wegneemt, dan haar man wegneemt. Of volgens mij eigenlijk in een andere volgorde. Eerst haar man, dan haar zonen. En ze komt terug naar Israël, het land Israël, volledig verbitterd. Over de manier waarop God haar behandeld heeft. En ze ziet niet in dat juist het verdriet, datgene wat haar verdriet veroorzaakt heeft, ook haar redding is. Maar het is door het pad van verdriet en lijden dat uiteindelijk Naomi, dat kleine kindje Obed, in haar schoot mag hebben en hem mag verzorgen als een kleinkind. En die jongen die groeit op en die wordt uiteindelijk de overgrootvader van koning David. En Naomi's naam wordt voor eeuwig gekoppeld aan het eeuwige koningshuis van David. En misschien zit jij ook momenteel in een periode in jouw leven, in een fase van jouw leven waarin jij je vreugde verloren hebt en wanneer je eigenlijk alleen maar ervaart dat hoe meer je bidt, hoe meer de verdrukking toeneemt. Maar ik zou je willen bemoedigen met deze gedachte dat God een plan heeft. Dat hij weet wat hij doet en dat als je eenmaal de verlossing ontvangen hebt, dat je terug zal kijken en zal prijzen en danken en zeggen, ik zou het voor geen goud willen missen. En terwijl Naomi verbitterd raakt, zien we dat totaal niet in het leven van Hanna. Hanna blijft trouw aan God, ook in haar beproeving. Misschien ben je wel eens mensen tegengekomen in je leven die verbitterd zijn tegenover God. Je proeft het aan alles en ze zien het misschien zelf niet. Maar alles wat ze zeggen en doen wordt gekleurd eigenlijk door een diepe verbittering. Door iets wat in het verleden gebeurd is. Ze zijn eigenlijk boos op God. En misschien zouden ze dat niet zo zeggen. Maar als ze heel eerlijk zouden zijn, dan is het diep van binnen wel het geval. En uit haar diepe verdriet gaat Hanna in gebed. En doet zelfs een hele sterke gelofte aan God. We lezen dat Hanna op een gegeven moment naar de tempel gaat, de tabernakel. En dat Eli de priester daar aanwezig was. En dan lezen we bitter van gemoed, bad zij tot de Heere. Het is interessant om een studie te doen over die zinsnede. Dat wordt eigenlijk alleen in de Bijbel gebruikt van mensen die ofwel hun kinderen verloren hebben, of te maken hebben met diep lichamelijk lijden. En in die toestand komt Hanna voor het aangezicht van God. In plaats van dat zij naar de Baals grijpt en offers maakt aan de afgoden, zoals vele van haar landgenoten zouden doen, eventueel aan Baal en Yahweh, hè, om al je opties maar open te houden. Maar Hanna heeft een stevast geloof in haar God en zij bidt en huilt voor de Heer. En dan zegt ze deze woorden in vers 11. Heer van de legermachten, wanneer u werkelijk de ellende van uw dienares aanziet, aan mij denkt en uw dienares niet vergeet, maar aan uw dienares een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor al de dagen van zijn leven aan de Heere geven. En er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Hanna is eigenlijk een merkwaardige vrouw. Ik weet niet of jij ooit wel eens een belofte aan God gedaan hebt. De Bijbel is daar niet tegen, alleen de Bijbel zegt wel pas op wat je belooft, want je moet het wel doen. Een belofte doen aan God, dat is best wel een stukje toewijding. Het is één ding om een belofte te doen aan een kind, of aan je vrouw, of aan je leraar, of iemand die je kent. Maar een belofte doen aan God. God die een volmaakt geheugen heeft, die alles bijhoudt. En die de rechter is die op de laatste dag jouw leven gaat beoordelen. Hanna is een prachtige vrouw, een voorbeeldige vrouw. Want zij blijft trouw aan de Heer. Zij is een vrouw van gebed. Zij stelt zich nederig op ten opzichte van de Heer. Ondanks het feit dat ze realiseert dat God haar baarmoeder gesloten heeft. Want dat was algemene kennis. Het is niet alsof alleen de schrijver van het boek dat weet en Hanna dat niet weet. Hanna heeft drommels goed in de gaten dat God soeverein is. Dat God met een woord haar baarmoeder kan openen en daar een drieling in kan leggen. Maar zij doet een belofte, een gelofte aan de Heer en zij vervult deze gelofte ook. En uiteindelijk, als we in hoofdstuk 2 lezen, dan komt daar een lofzang uit. En daar zie je dat wat in haar hart gegroeid is qua overtuiging over wie God is, is rijk en machtig. Zij heeft geen oppervlakkige theologie. Zij heeft geen zwak beeld van God. Haar beeld van God is sterk en robuust. En dan bidt ze dat. En biedt ze dit eigenlijk ook aan. Om haar zoon aan de Heer te geven. Ze belooft dat Samuel een soort Nazireer wordt. Er staat hier aan het einde van de belofte dat geen scheermes op zijn hoofd zal komen. Aan wie doet je dat ook denken? Simson, inderdaad. Simson was ook zo. Een toegewijde persoon aan God. Je kunt hierover lezen in het boek Numeri, hoofdstuk 6. En daar staat dat als jij een speciale toewijding aan de Heere wilde hebben voor een bepaalde periode, dan kon je dat doen door jezelf te onthouden van alcohol en alle vrucht van de wijnstok. Dat was de eerste voorwaarde. En ook door je te onthouden van het aanraken van iets wat dood is. En hoe je daar uiting aan kon geven was door je haren te laten uitgroeien. En dus niet naar de kapper te gaan. En zo kon je aantonen in het openbaar dat jij in de periode dat jouw haren niet gekapt werden, dat jij een bepaalde toewijding aan de Heere had. Voor een bepaalde taak. Het was vaak alleen maar tijdelijk. Alleen in het geval van Simson en ook in het geval van Samuel is er niet sprake van een tijdelijke toewijding aan de Heer, maar een volledige levenslange toewijding van je hele levensloop aan de Heer. Dat is heel bijzonder. Hanna geeft Samuel niet alleen in bruikleen aan de Heer. U mag hem eventjes hebben, maar dan wil ik hem terug hebben. Zij staat haar zoon geheel af in de dienst van God. Ze weet wat dat betekent. Zou jij, je driejarige kind, bij een vreemde priester achterlaten, terwijl je wist dat zijn zonen in het wild rondsliepen met de vrouwen daar, en de mensen desnoods met geweld hun vlees afnamen om het zelf te consumeren. Toen ik hier voorbereidingen voor aan het treffen was, ik was aan het lezen over het leven van Samuel. Een van de schrijvers die ik hierover gelezen heb, die zei, misschien was het wel een geestelijk verlangen juist om die tabernakel te reinigen. Door juist een zoon te geven die daar reinheid kon brengen in die situatie. Er is een heel interessant en bijna lachwekkend verhaal ook over Hanna als ze in die tabernakel of bij die tabernakel aan het bidden is. Dan doet ze dat in haar hart, maar haar lippen bewegen. En Eli de priester die zit daar een tijdje te kijken en dan trekt hij eigenlijk de valse conclusie dat deze vrouw dronken is. Blijkbaar was dat ook gangbaar, dat er gewoon dronken mensen rondom de aanbiddingsplek van God aanwezig waren. En hij berispt haar. Hij zegt, hoe lang zult u zich nog dronken gedragen? Ontdoe u van de wijn. En dan opent Hanna haar hart en zegt, nee mijn heer, ik ben een diep bedroefde vrouw. Ik heb geen wijn of sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de Heer. En dan geeft Eli dit profetische antwoord, ga in vrede en de God van Israël zal u geven wat u van hem gebeden hebt. En Eli zou eigenlijk met gemengde gevoelens eens moeten weten dat het antwoord van gebed wat hij hier verzegelt ook de ondergang gaat aankondigen van zijn eigen huis. Want Samuel krijgt later in het boek de boodschap dat Gods oordeel over Eli en zijn zonen gaat komen. En dat Samuel de aangewezen persoon is om dit bekend te maken. Er zit een heleboel ironie hier verweven in dit verhaal. Maar Hanna neemt zijn woord aan met geloof. En het is inderdaad niet lang daarna, vers 20, dat Hanna zwanger wordt. Kan je haar gedachten en haar gevoelens nu voorstellen? De onvruchtbare vrouw die nu een kind mag baren. En dan staat er, en zij gaf hem de naam Samuel, want zie, zei ze, ik heb hem van de Heere gebeden. En later staat er ook nog eens een keer, ik bad om deze jongen en de Heere heeft mij gegeven wat ik van hem gebeden heb. Daarom heb ik ook hem ook voor al de dagen dat hij op aarde is aan de Heere overgegeven. Hij is van de Heere gebeden en hij boog zich daar voor de Heere neer. Er zit een prachtige woordspeling in het woord Samuel. Want het is gebaseerd eigenlijk op twee woorden. Het ene woord gevraagd van God. En het andere woord betekent overgegeven aan God. Datgene wat zij gevraagd heeft van God, geeft zij nu ook weer terug over aan hem. Ik vind dit zo een prachtig beeld. En ik vraag me af of wij ook datgene wat wij vragen aan God in gebed, wanneer het beantwoord wordt, dat wij het ook weer teruggeven aan hem. Want God geeft ons uiteindelijk alles. Om het ook weer in aanbidding en uit liefde en dankbaarheid terug te geven aan hem. Wat heb jij ontvangen van God? Zijn er dingen die jij gevraagd hebt, specifiek aan God? En de vervolgvraag is dan, heb je dat ook weer teruggegeven aan God? Heb je het weer in zijn hand gelegd? Ben jij een Samuel? Is jouw leven een Samuel? Ons hele leven zou moeten bestaan uit dingen die wij vragen van God. We zouden moeten bidden om alles wat we nodig hebben. Alles wat we ontvangen zou eigenlijk een gebedsverhoring moeten zijn. En alles wat wij ontvangen uit God zou ook weer een middel moeten zijn om hem te aanbidden, om het terug te geven aan hem, om op het altaar te leggen voor zijn aangezicht. Sterker nog, wij zouden zelf een levend offer moeten zijn. Dat is precies wat Paulus zegt in Romeinen hoofdstuk 12. Dat wij ons lichaam een levend offer teruggeven aan God, want het komt van hem. Het komt hem weer toe. Dat wat wij ontvangen van God zou ook weer geschonken moeten worden aan hem. Dit is precies wat God aan Abraham vroeg. Hij gaf hem een zoon en toen vroeg hij, mag ik het terug hebben nu? En ik wil dat je hem op het altaar legt en hem letterlijk offert voor mijn aangezicht. En pas als Abraham het mes boven zijn eigen zoon heeft hangen tussen hemel en aarde, dan pas komt de stem stop. Zijn er dingen in ons leven die wij te stevig vasthouden? Dingen die van God komen, maar die wij niet bereid zijn om op het altaar aan hem terug te leggen. Heb jij je kinderen aan God gegeven? Als we het over Hanna hebben die haar eigen eerstgeborene enige kind aan de Heer geeft. Heb jij je kinderen overgegeven aan God? Heb je ze opgedragen aan hem? Dat hoeft niet zozeer een officiële ceremonie hier op het podium te zijn. Alhoewel dat natuurlijk prachtig is om onze kinderen op te dragen aan God. Net zoals Hanna dat heeft gedaan. Maar in je hart heb jij jouw kinderen overgegeven aan de Heer. Want ze zijn eerst van hem en dan pas van jou. En ga zomaar langs de lijst van dingen die je ontvangen hebt. Heb jij jouw partner overgegeven aan God? Heb jij jouw gezondheid overgegeven aan God? Want gezondheid is niet vanzelfsprekend. Gezondheid is iets wat God een mens schenkt. Jouw bezittingen, jouw huis, alles wat je ontvangen hebt, is het in Samuel geworden? Heb je het teruggelegd op het altaar? Overgegeven terug aan degene van wie het komt. Want hij is het waard. En als Samuel een jaar of 3 jaar oud is waarschijnlijk, als hij van de borst af is, dan neemt Hanna dat kleine drummeltje, een peuter, en dan laat ze hem achter bij het huis van de Heer. En daar groeit deze Samuel op voor het aangezicht van de Heer. En dit is Gods voorzienigheid. Voor de enorme geestelijke chaos die er gaande is in het land Israël in die tijd. Want Samuel gaat orde scheppen. Want Samuel gaat mensen terugroepen om de Heere te dienen. Samuel gaat ervoor zorgen dat er een koning geïnstalleerd wordt. Eerst koning Saul, omdat God de mensen wil leren dat ze niet naar wereldse normen een koning moeten uitzoeken. En dan David, de man naar Gods hart. Samuel, ben jij een Samuel? Misschien ben jij letterlijk op aarde omdat jouw ouders voor jou gebeden hebben. Ik durf te wedden dat hier mensen in deze zaal zitten en jouw ouders hebben voor jou gebeden. Dat betekent dat jij een doel hebt, dat jij een verhoring van gebed bent. Dat God een roeping op jouw leven heeft. En misschien is dat niet om een hele enorme grote leider te zijn zoals Samuel het was, maar God heeft een taak voor jou. God brengt deze jonge knul voor zijn aangezicht. De jongen heeft nog geen flauw idee. Maar er staat aan het einde van vers 28 en hij boog zich daar voor de Heere neer. Een kind wat God gaat zoeken. We gaan zo afsluiten met een lied. Maar ik hoop dat deze boodschap jou heeft mogen laten zien dat jij en Samuel behoort te zijn, overgegeven aan God. Dat is misschien heel eng, jezelf volledig loslaten, alle controle over jouw toekomst in de hand leggen van iemand buiten jouzelf. Maar het is wanneer wij de controle over onszelf opgeven dat God de ruimte krijgt om van ons te maken wat wij behoren te zijn. Het is wanneer wij de controle over onze kinderen zodanig opgeven om die onder Gods controle te plaatsen, dat zij mogen bloeien en uitgroeien tot wat God voor hen bedoeld heeft. Het is wanneer wij ons huwelijk opgeven, overgeven aan God. En onze eigen belangen aan de kant zetten, dat ons huwelijk mag opbloeien voor Hem. Het beste wat je ooit kan doen, is datgene wat je hebt, wat Hij jou gegeven heeft, terug te geven aan Hem. Ik durf te wedden dat Hanna, alhoewel ze natuurlijk met enige pijn in haar hart gedaan heeft, dat God haar hart gevuld heeft met vrede en vreugde van Hem.